Wij vervolgen vanmiddag de schriftlezing uit Johannes 20 en we lezen nu vers 11 tot en met vers 18. Johannes 20 vanaf vers 11 tot en met vers 18.
En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hem: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat hij de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabuni, hetwelk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik vare op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen dat zij den Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had.
De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in het gedeelte dat wij samen gelezen hebben. Dat is Johannes 20 en daarvan vers 16. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende zeide tot hem: Rabuni. Het welk is gezegd, meester. Tot zover. Jezus verschijnt aan Maria Magdalena. Dat is het thema voor de prediking. Jezus verschijnt aan Maria Magdalena. Zij hoort de stem van haar herder. Zij hoort de stem van haar herder. Ze hoort het bevel van haar meester. En ze hoort het belofte van haar broer. De stem van haar herder, bevel van haar meester en de belofte van haar broer. Het is niet het meest verheffende moment, gemeente, in het leven van twee van Jezus' discipelen die we hier ontmoeten. In de hof van Jozef van Arimathea. Enige vorm van menselijkheid wat je wel verwacht, zeker van Johannes, de apostel der liefde. Komt het omdat ze overvallen zijn door de gebeurtenis? Heeft het ermee te maken dat ze aangegrepen zijn door wat ze gezien hebben en wat we vanmorgen met hen hebben gezien? Ik weet het niet, maar ik lees het wel samen met u en laten we die woorden maar even als één zin lezen, vers 10 en 11. De discipelen dan gingen wederom naar huis en Maria stond buiten het graf. Ze laten haar dus daar mooi staan. Drie mensen die God vrezen, maar geen oog hebben voor elkaar. En helemaal geen oog voor deze verdrietige vrouw. Onbegrijpelijk. Alleen al in het dagelijks leven onbegrijpelijk. Maar die mensen waarvan je mag verwachten dat ze oog voor je hebben, je bijstaan in je nood, je moeite en je zorg zomaar aan je voorbij gaan. Of je achterlaat op een plek en op een plaats wat jou verschrikkelijk aangrijpt. Maria bij het lege graf van haar meester en heiland. Ze nemen haar niet eens mee naar huis. Anders dan Maria zelf is. zijn Johannes en Petrus op dit moment. Zij zocht wel hulp, bijstand, advies en kracht bij Petrus en Johannes. Dat was de reden waarom ze in haar verbijstering, zo zagen we vanmorgen, wegsnelde bij het open graf, die andere vrouwen achterliet. En op zoek ging naar deze twee mannen om bij hun steun te krijgen, om van hen ook bijstand te ontvangen. Ze hebben hun meegenomen, ze heeft hen meegenomen naar de tuin van Jozef en Arimathea. Maar hier op het meest beslissende moment, als je zou verwachten dat deze twee mannen zich omkeren naar Maria Magdalena en tegen haar zeggen: vrouw, wij weten ook niet goed wat er aan de hand is, maar kom mee naar huis. We zien dat je aangegrepen bent, verdrietig bent, overmand door alles wat er gebeurd is. Stil bij ons en kom met ons mee. Maar ze doen het niet, ze laten haar staan. Beschamend vind ik het ook, gemeente. En ik zeg dat niet om af te geven op Petrus en Johannes, maar het heeft ook iets van plaatsvervangende schaamte. Kent u niet zo'n moment in uw leven? Dat als je terugkijkt, je moet zeggen tegen jezelf: ik had dat toen anders moeten doen. Blijven staan, je hand op de schouder, dat moment, dat gesprek. Maar dat je iemand liet staan. Daar had u natuurlijk uw redenen voor. Dat zullen Johannes en Petrus ook wel hebben. Ze zullen ongetwijfeld hun excuus daarvoor hebben gehad. Maar ze laten haar daarachter. Bij het graf. Maria Magdalena, ze blijft ook achter. Dat is de andere kant. Ze had natuurlijk ook kunnen zeggen tegen zichzelf, ondanks de onbeholpenheid, ondanks dat onpersoonlijke van Johannes en Petrus, ik ga met hun mee. Wat heb ik hier eigenlijk nog te zoeken? Hier in de hof van Jozef en Arimathea. Het graf is leeg, het lichaam is geroofd. Misschien moet ik eerst wachten op hulp van anderen die wel kunnen duidelijk maken wat er precies is gebeurd. De dag afwachten totdat er meer informatie is, zodat duidelijk wordt ook voor mij wat er aan de hand is. Wat er precies heeft plaatsgevonden in die nachtelijke uren. Maar ze blijft daar staan. Staan bij dat open graf in de hof van Jozef van Arimathea. Het heeft ook een hele tere trek, gemeente. Ik haast me om dat direct er ook bij te zeggen. Maria blijft staan op de plaats waar ze laatst, voor het laatst, Jezus zag. En waar ze hem is kwijtgeraakt. Want dat is ze. Ze is hem kwijt. En waar kun je dan beter zijn dan op de plaats waar je hem voor het laatst zag? In de hoop dat hij daar is. Dat niet jij hem vindt, maar dat hij jou vindt. Op je knieën, liggend aan zijn voeten, biddend om zijn stem. Kan niet van ieder kind van God gezegd worden, deze gestalte van Maria, die net als zij hun meester op dit moment kwijt zijn. Misschien raak ik nou uw leven. Dat je vanmorgen gewoon naar huis ging. Net als de voorgaande keren. Misschien al weken, al maanden. En wellicht in sommige gevallen al jaren. Dat het zo lang duurt. Dat je voor de laatste keer Jezus gevoelige aanwezigheid in je leven ondervond. En dat hij er nu niet is. In zijn tere, nabijkomende liefde. Maar dat het u ook helemaal niets doet. Dat er een sleur van oppervlakkigheid is opgetreden. En dat het gewoon is geworden. Ja, dat je misschien tijdens een huisbezoek of een gesprek met iemand anders die de Heer mag kennen, precies kan vertellen hoe God in je leven is gekomen, welke weg de Heer met je gegaan is. Maar mag ik het even gewoon zo zeggen? Het is gewoon een lesje wat opgedreund wordt. De liefde is eruit. En als de liefde eruit is, dan is er ook geen ootmoed meer. Dan ben je de bekeerde man, de bekeerde vrouw. Dan kun je het doen met wat er in het verleden gebeurd is. En dan heb je geen pijn, geen zielepijn, omdat je Jezus mist. En zijn gemis niet kan verdragen. Misschien had Maria al op dit moment, sommigen onder ons die terugkijken op andere tijden, een beschamende spiegel voor. Zij staat daar toch maar, wenend. En u zit hier zonder een traan te laten. Wanneer heeft de Heer u voor het laatst gezien in de binnenkamer? Met dat gemis en met dat verlangen om Christus te mogen ontmoeten, zoals hij zich in het verleden ook leerde kennen in uw leven. De tere liefde van hem ook te proeven in je eigen hart. Dat ligt niet aan hem, dat u dat nu niet voelt. Zo is hij niet. Hij wil niets liever dan zichzelf kwijtschenken aan een zondaar. Laat staan aan een van zijn kinderen. Het is zijn hoogst vermaak wanneer zijn kinderen ronddolen in zijn liefde en zich verlustigen aan hun zaligmaker. Daarin wordt hij verheerlijkt. En daardoor verheerlijkt hij zijn vader. Het woord van God kent geen afstandelijke Jezus. Een Jezus van de moment. Het woord van God kent een opgestane Jezus. Die zijn hart en zijn leven gegeven heeft voor zijn kerk en voor zijn kinderen. En die op dit moment aan niets en niemand anders denkt dan aan zijn kinderen en aan zijn gemeente. Nee, ik ben bang dat de oorzaak dan bij u ligt. En ik bid het u toe, ook vanmiddag aan het begin van deze prediking. Kom, ga met me mee naar de hof van Jozef van Arimathea. Daar staat Maria wenend. Overmand door het verdriet, en dat niet alleen, ook aangegrepen door de verwarring die haar overvallen is in deze vroege morgen. De morgen heeft zo'n hele andere wending gekregen dan dat zij zich had voorgesteld toen ze samen met de andere vrouwen op pad was gegaan naar het geopende graf. En nu op dit moment een leeg graf aantreft, niet wetend waar haar heiland is. En als er nog een keer is, dus opnieuw teruggekomen in de hof van Jozef en Arimathea. En als ze zich dan opnieuw bukt, ik zit nu bij vers 11 en 12, ze bukt zich wenend voorover in het graf, ziet ze twee engelen in witte klederen zitten. De een aan het hoofd, de andere aan de voeten, markerend de plaats waar het lichaam van de Heere Jezus neergelegd werd die vrijdagavond vlak voor zonsondergang. Alsof die engelen als het ware de plaats willen aangeven, hier heeft hij gelegen, maar dat niet alleen. Het zijn ook schildwachten, het zijn ook hemelboden van de opgestane levensvorst die hier door de heiland zijn achtergelaten om zijn kinderen op te vangen en hen de weg te wijzen. Hij zal u voorgaan naar Galilea, gelijk hij tegen u gesproken heeft, dienaren in Gods heiligdom. Een schone taak hebben deze engelen ontvangen uit de handen van hun Heere en God, zoals ze de Heere dienden tijdens de geboorte van de zaligmaker. En ook op een ander moment dienden, op het moment dat de Heere Jezus kroop door de hof van Gethsemane, worstelend om eens te worden met de wil van zijn vader, waren de engelen aanwezig om hem te vertroosten. Zo ook hier op dit beslissende moment, engelen aanwezig. Zoals ze straks bij de hemelvaart ook door hun meester worden achtergelaten. Dienaren van Gods heiligdom om tegen de discipelen te zeggen, wat staat gij? En ziet op naar de hemel. Deze Jezus zal alzo wederkomen, gelijk gij hem ziet opvaren. Zij brengen de boodschap. Ze zijn een boodschapper. Dat merk je ook aan hun reactie. Als Maria Magdalena daar staat in dat geopende graf vooroverbukt, dan horen we die vraag ook klinken. Ik lees hem even met u. Vers 13. Vrouw, wat weent gij? Sommigen lezen hierin een bestraffende vraag. Alsof deze engelen als het ware vanuit een stuk onbegrip reageren naar Maria Magdalena. Het ook niet goed kunnen plaatsen wat op dit moment haar bezielt en haar heeft aangegrepen. En vanuit dat onbegrip haar zo ook aanspreken. Vrouw, wat weent gij? Hier past toch geen verdriet, hier horen toch geen tranen. Hier is alleen maar plaats voor vreugde, voor verwondering, voor de lofzang. De Heere is waarlijk opgestaan. Maar ik denk dat we in deze vraag allereerst iets moeten horen van verbazing. Verbazing. Deze engelen die door de hemel zijn nedergezonden. Om die grote zware steen weg te rollen voor de mond van het graf. Die als de grote overwinnaars op die steen hebben gezeten en zagen hoe de Heer Jezus als de opgestane levensvorst vanuit dat graf naar buiten schreden. Om het leven te omarmen, de grote opgestane levensvorst. Ze waren er getuigen van hoe hij het graf voorgoed achter zich liet. Hoe hij de tekenen van de dood in het graf achterliet. Hoe hij door alles heen was geleid door zijn hemelse vader. Maar ook in eigen kracht was opgestaan uit de doden. En als ze vanuit deze stemming Maria zo aanspreken. Vanuit de verbazing. Het is maar een zwak voorbeeld, gemeente, maar ik kon ook geen beter bedenken met het oog op onze kinderen. Zoals je dat wel eens hebt, kinderen, op een verjaardagsfeestje. En een van je vriendjes of vriendinnetjes, die begint te huilen. Dan reageer je toch ook, wat is er met jou aan de hand, waarom huil je? Vrolijk moment, op de woensdagmiddag, pas er toch geen tranen bij. Nou dat, die verbazing. En daaruit blijkt, gemeente, dat het ook maar, met alle eerbied, dat het ook maar engelen zijn. Geschapen door God om hem te dienen in zijn hemels heiligdom. Om klaar te staan op Gods bevelen uit te voeren op deze aarde. Om in opdracht van hun koning zijn kinderen te beschermen, maar zij missen het invoelingsvermogen van één die is geworden zoals wij. En vandaar deze vraag. Wat, waarom huil je? Het valt ook op, gemeente, dat die vraag door Maria wordt beantwoord, maar dat ze dan vervolgens geen reactie krijgt van de engelen. Daar zit ook een stukje leiding van de Heere, pastorale zorg van de heiland, herderlijke zorg van de heiland. Maar dat geeft ook iets aan, dat de vraag waarmee Maria worstelt, ze hebben mijn Heere weggenomen en ik weet niet waar ze hem weggelegd hebben. Dat gemis daarachter, dat verlangen dat gevoed wordt door de liefde tot Jezus Christus, uiteindelijk door een engel niet beantwoord kan worden, dan alleen door Jezus zelf. En dan kom ik toch even vanmiddag naast een paar mensen zitten. Ik zei dat net zo aan het begin van de preek. Dat er onder ons zijn die Jezus kwijt zijn, kunnen zijn, ik weet dat niet, maar dat hoeft ook niet. De Heere weet het ook vanmiddag, wie daarmee wordt bedoeld. Die Jezus kwijt kunnen zijn en er op dit moment geen traan om laat, terwijl ze wel betere tijden hebben gekend. Er zijn er wellicht ook onder ons die Christus kwijt zijn. Die links en rechts steun hebben gezocht. Dan ging je bij die op bezoek. Dan zocht je op het internet naar een preek die je kon downloaden om je bemoedigd te worden. En misschien deed het op dat moment ook wel wat. Maar dat lege, afwezige gevoel blijft. Dan kun je met mensen teleurgesteld worden. Maria Magdalena blijft ook alleen achter. Achtergelaten door Petrus en Johannes. Me dunkt, dat zijn toch mannen waarop je kunt bouwen, of niet? De beste ouderling in die tijd. Petrus en Johannes. Je zou ze maar op huisbezoek krijgen. Ze laten haar staan. Blijf je alleen achter. En zelfs een engel kan je niet vertroosten. Wat kan dat pijn doen? Dat is misschien ook wel een les. Ik zeg dat gemeente niet vanuit de hoogte, want die pijn ken ik ook. Dat je met mensen omvalt, ook in het geestelijk leven. Ook met kinderen van God, ook met predikanten, ook met ambtsdragers. En dan hoeven we niet te twijfelen aan hun roeping en genade staat. Dat is een les die de Heer ons wil leren. Om als het gaat om de beoefening van de liefde in de omgang met Christus, het te zoeken op het adres waar Christus is. En dat is niet bij een dominee, een kind van God, of een preek. Dat is in de omgang met de levende, opgestane levensvorst. En hij heeft daar oog voor. Want als Maria daar staat in de hof van Jozef van Arimathea, gemeente, laten we maar even kijken op de bewegingen die gemaakt worden in deze geschiedenis. Ze hoort dan plotseling die stem achter zich. Ze is nog als het ware in gesprek met die engelen, vers 13. Ze zegt als antwoord op die vraag, waarom ween je? Ze hebben mijn heren weggenomen en ik weet niet waar ze hem weggelegd hebben. Let u even op de woord, mijn heren, daar klinkt geen geloof in door. Dat is de gewone aanspraak van Jezus' discipelen om Jezus te bedoelen. Laten we er op dit moment ook niet te veel in lezen. Op dit moment, integendeel, we moeten het van de andere kant verwachten. Niet van Maria Magdalena, ook niet van haar gestalte. Nee, het hangt af van de opgestane levensvorst. En hij neemt dat gesprek als het ware over op het punt waar ze met deze engelen vastgelopen is. En hij zegt dan tegen haar, ik lees het maar even, als hij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts. Ze zag Jezus staan, vers 14. Ze weet niet dat het Jezus is. Jezus zei tot haar, vrouw, wat weent gij? Let u even op die vraag. Jezus herhaalt de vraag van de engelen. Waarom doet de Heere Jezus dat? Omdat hij insteekt op het pijl waar Maria is vastgelopen. Hij begint niet met een verwijt tegen Maria te zeggen, vrouw, heb je het dan niet door met wie je in gesprek bent? Twee hemelse gezanten, hemelboden. Hij zegt ook niet direct tegen Maria, Maria. Nee, hij sluit aan op haar hart. Ook al heeft haar hart op dit moment geen aansluiting op hem. Dit is de almacht van de opgestane levensvorst. Die hier in het stellen van deze vraag, waarom huil je? In staat blijkt te zijn om af te dalen op het niveau van iemand die nog voor de opstanding staat. En ik haast me om te zeggen, ga het niet vergeestelijken vanmiddag. Wat hier gebeurt is uniek. Ook in de heilsgeschiedenis. Het gaat om de heerlijkheid van Christus, hoe hij zichzelf openbaart. Hij heeft oog voor haar, precies zoals we dat zagen op Goede Vrijdagavond, gemeente. Jezus zag zijn moeder aan, oog voor haar. Zo ziet Jezus hier Maria aan, oog voor haar. En zo ziet Christus vanmiddag iemand in Bethel zitten die Jezus kwijt is, met of zonder tranen. en heeft er oog voor. Wat is dat een ontroerend moment, gemeente? Hij die de dood achter zich heeft gelaten. Die uit het graf is gekomen. Die is wie hij in het verleden zei te zijn. Ik ben de opstanding. Hij is in staat om vanuit zijn opstandingsleven aansluiting te zoeken bij het leven van Maria Magdalena, die Christus kwijt is en niet eens weet dat hij tot haar spreekt. Van deze zaligmaker moeten we het hebben, gemeente, maar kunnen we het trouwens ook hebben. Voor hem bestaan geen hopeloze gevallen. Integendeel. En moet dat vanmiddag al niet meteen ons hart ontroeren? Ook wanneer we misschien op dit moment de Heere Jezus Christus nog niet kennen zoals hij werkelijk is. Maar hij wil toch niets liever dan zichzelf bekend maken. Om zichzelf ook te openbaren en alle eer op te eisen. Hij wil dat trouwens nog liever in het leven van zijn kinderen. Omdat hij het niet kan verdragen dat zijn liefde niet gedeeld en erkend wordt door hen. Wat weent gij? Wien zoekt gij? De Nigeria gemeente die we in de achterliggende tijd achter ons hebben liggen over Johannes 18 tot en met hoofdstuk 20 zagen we dat die vraag wie zoekt gij twee belangrijke momenten in het evangelie van Johannes markeren. De eerste keer was in Johannes 1, zo zagen we dat een tijdje geleden toen de Heer Jezus zich omkeerde. Twee mannen die hem volgden aansprak, wie zoekt gij, twee discipelen van Johannes de Doper die op het woord van hun meester hem gingen volgen die Johannes aanwees, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegnam. We zagen hoe de Heer Jezus, Johannes 18, diezelfde vraag ontwapenend stelde. Maar toen aan dat grote groep Romeinse soldaten en Joodse dienaren die in de hof van Gethsemane waren gekomen om hem te arresteren, wien zoekt gij? En hier na Paas, als dat leven achter hem ligt, als hij nu verschijnt in zijn opstandingskracht. Als hij niet meer bang hoeft te zijn voor Romeinse soldaten die hem in de boeien zullen staan. Als hij de dood heeft overwonnen. Het graf verslagen achter zich heeft liggen. Is hij nog steeds dezelfde in zijn ontwapenende en open houding? Wien zoekt gij? Ja, daar kreeg de dood geen grip op. Waarop op de trouw van Christus. Op die ontwapenende en open liefde waarmee hij mensen tegemoet treedt. Op de onbevangenheid waarmee Jezus zichzelf in al zijn heerlijkheid openbaart. Wien zoekt gij? Het is niet alleen een machtig moment, gemeente, dat hij zichtbaar wordt in het Johannes-evangelie. Het is ook de inleiding waarmee de Heere Jezus Maria aanspreekt en haar trekt tot hem. Kijkt u maar even met me mee. Ze gaat dan verder. Ze zeiden tot haar, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Het is alsof de Heere Jezus hier het hart van Maria open peutert. Vergun me dat ik het zo zeg, gemeente. Die slot, dat slot moet van de klink als het ware. Die deur moet opengaan. Opdat ze haar hart gaat uitstorten voor de zaligmaker. En al is het dan een onbeholpen antwoord. En al is het dan een opmerking vanuit onkunde. En dan zal Maria later tegen zichzelf en tegen anderen misschien met schaamte moeten zeggen. Toen reageerde ik zo voor de tweede keer. Ik ging ervan uit dat deze man de hovenier was. En dat hij het lichaam van de Heer Jezus had weggenomen. Maar ze mag het zeggen. Ze krijgt daar de ruimte voor. Hij staat het haar toe. Dat zien we hier, gemeente, de trekkende liefde van de zaligmaker. Hij wil zelfs vragen horen en antwoorden krijgen, waarvan we achteraf moeten zeggen: dat waren nou domme vragen en domme antwoorden. Maar hij verdroeg ze. Hij verdroeg mij. Ziet u dat, gemeente, dat de Heer Jezus Christus niets liever wil dan zichzelf kwijtschenken? Dat die drang hierachter, die aanzoeken van Jezus aan Maria's hart klinkt. En dat hij daarvoor zijn wijsheid ook inzet om Maria met een zachte hand te brengen aan zijn voeten. En dat in de zachtheid waarmee hij omgaat met deze vrouw geen verwijt en geen hardheid doorklinkt. Maar dat hij haar verdraagt. Is dat niet een les die we, als u de Heer mag kennen, in ons leven allemaal leren? Wat is er veel dat God van ons verdraagt? Wat we zeggen, denken, opmerken. Misschien zeg ik het nu niet voor u, dan maar voor mezelf. Vanuit onze domheid. Dat kom je trouwens niet in een bekeringsverhaal tegen. Dan lees je alleen maar de mooie dingen. Maar als de Heer omgaat met ons, gemeente, dan ligt er toch ook altijd iets in van vernedering. En dat hoeft ook niet in een boek. Maar dat mag nu wel gezegd worden tegen de Heer Jezus Christus. En als u tijdens de preek misschien denkt aan een moment in het verleden, beleid het dan niet eens in stilte aan hem. Heere, achteraf gezien was dat een domme vraag. Een verkeerde opmerking. Een verkeerd gebed. Een foute verwachting. Maar u verdroeg me daarin. U werd niet boos. U corrigeerde me niet. U liet me uitpraten. En trok mij pratend tot u. Wat een herderlijke liefde van Jezus, de goede herder. Ja, hier kan alleen maar de herder spreken. En dat doet hij ook. Hij spreekt in één keer, laat het maar even lezen, gemeente, dat machtige moment. In de hof van Jozef van Arimathea, daar staat Maria, terwijl ze nog vol is vanuit de gedachte dat de Heer Jezus het lichaam van hem gestolen is. Jezus zeide tot haar, vers 16, Maria! En zij zich omkerende zeide tot hem, Rabboni. Maria. Weet u wat mij nou zo diep ontroert, gemeente? Dat Jezus dezelfde blijkt te zijn. Je kan het wel eens hebben, jongelui, dat je iemand tegenkomt. En die heb je een tijd die gezien en dat je bij jezelf denkt, ik ken hem. Of ik ken haar, maar hoe heet hij ook alweer? Misschien kun je nog even snel aan iemand vragen, wie is dat ook alweer? En anders, daar hebben we natuurlijk ook wel soms onze technieken voor. Dan vlieg je het gesprek zo aan dat iemand op enig moment zelf zijn naam laat vallen. En dan weet je het, oh ja, wacht even. Want het is natuurlijk heel raar. Dat voelen we wel aan. Dat je iemand herkent en dat die persoon jou kent. En dat je in het gesprek eigenlijk moet zeggen, hoe heet je ook alweer? Nu kan het soms ook zijn dat er jaren tussen liggen. En dan kun je dat ook zeggen. Is nou echt voor jaren terug dat we elkaar gezien hebben, ik ben echt je naam vergeten. Nou, dat vindt die ander dan niet erg, daar hebben we begrip voor. Het kan ook zijn dat iemand door een ziekte of door ouderdom namen van dierbaren vergeet. En wat kan dat pijn doen als je moeder niet meer weet hoe je heet, je man of je vrouw je niet meer herkent. Maar tussen Maria en Jezus ligt geen lange tijd. Er ligt geen tijd tussen hen. Tussen Maria en Jezus ligt ook geen ziekte. Tussen Maria en Jezus ligt het graf. Het graf dat alles afbreekt. Het graf waar alles vergaat. Het graf waar zelfs de meest scherpzinnige denker uiteindelijk stof wordt. En met dat graf achter haar en Jezus voor haar hoort zij die stem zo vertrouwd en duidelijk. Hij weet wie ze is. Hij nam haar mee van Goede Vrijdag in het graf. Hij bewaarde haar naam en haar leven als een kostbare schat in zijn hart. En met haar in zijn gedachten stond hij op uit de dood. En spreekt daar met diezelfde trouw en met diezelfde... Nee, dan moet ik me corrigeren. Hij spreekt daar met de trouw van de opgestane levensvorst. En met de liefde van de opgestane koning. Op dezelfde manier aan Maria. Dit is Paas. Dat hij die zo totaal anders is, opgestaan tot onze rechtvaardiging, zegt Paulus. Die de littekens nog draagt, maar nu als overwinningstekens. In zijn herderlijke trouw dezelfde is. Mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze bij naam, ik roep ze bij naam. En zij volgen mij. Wat volgen, gemeente, dan maakt Johannes hier op een hele ontroerende, subtiele manier duidelijk. Kijkt u maar even met me mee naar de tekst, vers 16, daar staat, zij zich omkerende. Ik denk dat er onder ons wel iemand is geweest die zei, maar hoe zit dat nou precies? Maria staat daar bij het graf, die bukt erin. Ze wordt aangesproken door engelen die ze niet eens herkent als een engel. Ze draait zich om, gaat dus met haar rug naar het graf staan. Spreekt vervolgens een man aan die ze aanziet voor de hovenier. En diezelfde man die vervolgens haar helemaal laat uitspreken, die doet wat hij in het woord heeft gezegd. Stort voor mij uit, je ganse hart. Die spreekt daaraan met Maria. En dan staat er in het midden van dit vers nog een keer, zij zich omkerende, maar dat kan toch niet? Ze staat toch al met de rug naar het graf en met het gezicht naar de Heer Jezus. Ja, dat weet Johannes ook. Maar wat Johannes hier wil duidelijk maken, als het ware, ze staat wel met haar lichaam naar Jezus, maar met haar hart nog naar het graf. Waar is mijn meester? Zijn lichaam is gestolen. En als hij dan inbreekt met het noemen van haar naam, Maria, draait ze als het ware helemaal om met heel haar hart. Zodat ze met haar leven en haar rug naar het graf gaat staan. En met haar gezicht en met haar hart naar Jezus. Opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Daar staatsrabboni. Het breekt in één keer door, de duisternis moet wijken. Hier spreekt de opgestane levensvorst. Ik leef en gij zult leven. En zij zich omkerende. En met die beweging laat ze alles achter zich. Haar verdriet, haar onkunde, haar vraag, haar verlangen, haar gemis. En wordt ze gevangen door de stem van de opgestane levensvorst. Die zo een beslag legt op haar hart en op haar leven. Rabboni, mijn leraar. Je hoort in die aanspraak trouwens ook iets doorklinken van genegenheid. Je hebt twee aanspraken in de tijd van de Heer Jezus voor een rabbijn, een leraar, rabbi. Gewoon een officiële, een formele aanspraak, dat is nou mijn docent. Maar dat onderscheid kennen jullie ook wel, jongelui. Als je voor school spreekt, en dat doe je natuurlijk elke dag, want dat is een groot deel van je leven. Dan heb je het ook wel eens over leerkrachten. En dan maak je toch een verschil. En dan zeg je, nou ja, dat is nou echt mijn leerkracht. Fijne man, hartelijk, meelevend. Het is maar een zwak voorbeeld. Maar dat klinkt hier als het ware ook door in die aanspraak. Het gaat daar niet alleen om het gezag dat hij heeft en door haar wordt erkend. Maar het gaat daar ook om de genegenheid die hij heeft tot haar. En die zij beantwoordt met haar liefde tot hem. Rabboni, mijn meester. Die aanspraak, gemeente, klinkt de liefde. Maar wel ook samen met gezag. Ze erkent Christus in zijn gezag. Wie hij is voor haar. Ik hoor het iemand al zeggen, dominee, ik vind het toch ergens wel een merkwaardige aanspraak. Rabboni, wat heeft dat nou te maken hier? Een leraar met een leerling, terwijl het open graf achter Maria ligt. Dit is toch niet de setting voor onderwijs? Wat heeft dat nou te maken hier met het onderwijs wat de zaligmaker gegeven heeft? Nou, ik denk alles. En ik wil één ding even eruit lichten, gemeente. De tijd zit me op te hielen en ik laat ook een heel deel van de preek van vanmiddag liggen. Dat komt waarschijnlijk wel een andere keer. Maar in dat gezag wat Maria hier uitspreekt tegenover de zaligmaker, klinkt als het ware de erkenning. Dit is wat de zaligmaker gesproken heeft. In de dagen en de maanden en de jaren die achter haar liggen. Ik ga op tot mijn vader en tot uw vader. Een gezag waarmee trouwens ook het evangelie van Johannes inzet. En dat wil ik toch even met u rustig bekijken aan het slot van de preek. Laten we maar even kijken naar Johannes 3. Johannes 3. Dat is Jezus' eerste preek die hij één op één heeft gehouden met tegenover Nicodemus. Waarin hij in het kort uitlegt in wat voor perspectief, in wat voor kader zijn leven staat. Het staat niet in het perspectief van het graf. Maar, en ik leg daar de vinger even bij, vers 13. Het staat in het perspectief, in het uitzicht op de hemel. Ik lees het even met u, dit vers. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Let u even op de volgorde. Hemelvaart voorop en dan pas kerst. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Namelijk de Zoon des mensen, Hij die één is van ons, die in de hemel is. Er staat in deze tekst 3 keer het woordje hemel. Dat is niet alleen het belangrijkste woord in dit vers. Dat is eigenlijk ook het belangrijkste in Jezus' leven. Hij leefde onder ons, terwijl hij onderweg was naar de hemel. Dat bepaalde zijn gezindheid. Dat stempelde zijn prediking. Dat beïnvloedde zijn handelen. En dat was ook steeds het kompas in Jezus' leven. Onderweg naar de hemel. Terug naar mijn Vader. En tussen de hemel aan de ene kant, vers 13, en de hemel aan de andere kant, het slot van vers 13, staan die woorden. Dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mens. Dan maak ik toch even met u de stap terug naar de hof van Jozef van Arimathea. Afgedaald uit de hemel. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gezonden, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderf, maar het eeuwige leven, de hemel, zou hebben. Onderweg naar de hemel komt hij Maria tegen, die met heel haar hart en met heel haar leven Jezus kwijt is geraakt onderweg door het leven. En in het noemen van haar naam grijpt hij haar hand vast. Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, Maria. Tot mijn God en uw God, Maria. Daar gaat het naartoe. Naar de hemel. Nee, ik moet het scherper zeggen. Naar God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want dan verschijnt hier Jezus Christus hier aan Maria in de hof van Arimathea. Hij verschijnt wel aan haar om haar mee te nemen. Als een pand door hem. Duur gekocht, mag ik die oude uitdrukking gebruiken, gemeente? Als een bundelke mirre tussen zijn borst. Zo de bruidegom uit Hooglied zegt. Als iets wat je koestert. Zijn dure schat. En nooit meer kwijt wil raken. Daar gaat het naartoe, Maria. En daar verlangt de liefde trouwens ook naar. Wanneer Christus overkomt in ons hart en in ons leven en hij verschijnt ook in het gewaad van het evangelie, dan roept hij niet alleen de liefde wakker en giet olie als het ware op het vuur, op het liefdesvuur, om die liefde alleen maar aan te wakkeren. Maar dan richt hij de liefde van het hart, in het hart en in het leven van zijn kinderen, door hem op God. Dan kunnen we het graf ook achterlaten. Net als Maria, zij zich omkerende. Dan kunnen we het leven achterlaten. Dan kunnen we op Gods tijd en door Gods genade alles achterlaten. Omdat de woorden van de zaligmaker dan door hem ook verzegeld zijn aan het hart. Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Tot mijn God en uw God. Zegt dit tegen mijn broeders, Maria. Mijn broeders. Voor zover ik het kon overzien, gemeente, is het volgens mij de enige keer in het Johannes-evangelie dat Jezus zo spreekt over zijn discipelen. Dus mijn broeders. Niet met mijn kinderen. Maar mag ik het gewoon eens zeggen? Met de genegenheid waarmee Christus die woorden heeft uitgesproken hier. Mijn broertjes. Als de oudste van het gezin. Van zijn Vader. Staat hij er zelf erin dat de rest van het gezin thuis komt bij zijn Vader. Wat een almacht van de opgestane levensvorst. Maria die ging naar het graf. En daar bleef staan vanuit de gedachten. Het lichaam van de zaligmaker is weggenomen. Zo wordt u door de Heer Jezus Christus aangesproken vanuit de liefde die hij heeft gehad tot haar. waarbij hij voor haar door de dood en door het graf is gegaan. Voor haar is opgestaan, met die liefde haar tegemoet komt hier in de hof van Jozef van Arimathea, om haar bij de hand te nemen en mee te nemen de hemel in. Maar het is ook de liefde die door hem wordt wakker geroepen. Waardoor Maria zometeen komt in de kring van Jezus' discipelen. Met de woorden van haar heiland en haar zaligmaker op de lippen. En ze zal het ongetwijfeld gezegd hebben tegen de discipelen. Weet je wat hij nou zei? Hij zei nog niet tegen mij, zegt het mijn discipelen. Mijn leerlingen. Maar zeg het nou eens tegen mijn broertjes. Mijn vader. Uw vader. Mijn God. Uw God. Dit is onze koning. U die God vreest. Hij is onze oudste broer. Zit op dit moment aan de rechterhand van zijn vader. En hij heeft het gezegd. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben. Zo kom ik weder tot u. Om u te brengen waar ik nu ben. Amen.